Bij mij in de studio zit Theo de Beyre. Hij is auteur van het boek De Kracht van Onderhandelen. Nu, bij onderhandelen, Theo, dan denkt iedereen meteen, dat moeten we dagelijks doen. We doen dat op heel veel verschillende plekken. Op het werk, daarbuiten, op een Spaanse markt om het goedkope prijs te krijgen. En dan wil iedereen natuurlijk de gouden tip om altijd het beste eruit te halen.
Ja, en we doen het inderdaad elke dag. Ja. Het boek is een tweede uitgave in het Nederlands en de eerste keer in het Frans. Geeft eigenlijk een structuur aan voor uw voorbereiding, tijdens onderhandeling en nadien. Maar je hebt inderdaad, je moet niet altijd urenlang voorbereiden voor je dagdagelijkse onderhandeling met jouw partner, vriend of zelfs werkgever of collega. Maar toch moet je één ding altijd doen. En dat is je altijd in de plaats stellen van de ander. Als je iets wilt bekomen van de ander, dan moet je je in de plaats stellen van de ander en moet je nadenken wat voor hem belangrijk zou zijn. Dus ja, dat is de eerste stelregel misschien. Mm-hmm. Is dat je je steeds in de plaats stelt van de ander en nagaat wat voor die ander belangrijk is. Zij het een mede-aandeelhouder, zij het een leverancier, zij het een ander bedrijf. Je gaat altijd nadenken wat voor hen speelt om met jou in zee te gaan.
Klinkt ook een beetje alsof ik in een onderhandeling ook altijd wel een stukje moet gaan toegeven verplicht. Snap je ook een beetje compromis, ja, à la Belge altijd?
Maar nee, compromis à la Belge is, ik ben helemaal niet aan de compromis à la Belge. Als je wilt, kunnen we politiek hier ook over spreken. Want nee, het leven is niet toegeven, het is gunnen. Als je iets gunt aan de andere kant, dan ga je tot krachtiger en beter en grotere deals komen. En compromis lijkt de appel in twee, dan dat zeker niet. Maar als een compromis is dat je soepeler bent op een bepaald aspect van de hele onderhandeling en aan de andere kant toch wel de nadrukkelijke andere punten zou willen realiseren, ja, dan mag je inderdaad die openheid hebben om af en toe toegevingen te doen. Why not? Als het groter verhaal maar een krachtig en een goed verhaal is, dan is het normaal dat je eerst wat kan gunnen aan de andere kant, zodat je misschien heel veel meer kunt terugkrijgen.
Je spreekt over die authenticiteit. Nu, stel ik ben een ondernemer en ik ga in onderhandeling met een mogelijke nieuwe leverancier, laten we zeggen. Waar moet ik op letten om te zien dat mijn tegenpartij ook echt die authenticiteit geeft en ook genuine is, zoals je zegt? Wat zijn de red flags bijvoorbeeld om op te letten?
Wel, red flags, ik ga eerst iets anders zeggen. Je moet je eerst heel goed voorbereiden om te weten wie er aan de andere kant zit en wie die persoonlijk is. En met alle moderne tools van vandaag, Google en CompanyWeb en Graydon en maar persartikels enzovoort, je gaat eerst op zoek naar de persoon. Liefst kun je nog iemand ontmoeten die de andere kent. Dat is het eerste. Dan ga je al weten, is dat iemand die eigenlijk een goede positieve track record heeft. Voor mij is het heel belangrijk om te weten, als ik onderhandel, is dat iemand die in de markt gekend is als zijnde een degelijke, krachtige, maar correcte onderhandelaar, of is het iets anders? Dus daarmee ga je al een aantal heikele problemen aan de kant schuiven doordat je een voorbereid hebt. En de mayonaise moet pakken. Als het niet pakt aan de onderhandelingstafel, want dat moet ik wel zeggen, Dennis, it takes two to tango. Ja? Mm-hmm. Niemand kan verplicht worden om tot een deal te komen. Als je daar geen goed gevoel van hebt, dat er geen authenticiteit is aan de andere kant, of dat je geen zin hebt om tot een toekomstig verhaal met die persoon te komen, dan moet je het gewoonweg niet doen. Ja? Mm-hmm. Maar je moet het niet doen als je ervan overtuigd bent, door kennis van zaken. En niet gewoon afgaande op een of ander uiterlijk kenmerk dat je tegenvalt. Dat is natuurlijk een verkeerde raadgever. Je moet het doen omdat je aanvoelt dat dit waarschijnlijk niet tot een goede deal gaat leiden. Op lange termijn. En die duurzaam is.
Je hebt natuurlijk nu een boek geschreven over onderhandelen. Wat is zo de grootste winst die jij als onderhandelaar ooit hebt binnengehaald?
Oh, de grootste winst op persoonlijk vlak of als adviseur. Ik ben advocaat en ik ben voornamelijk mediator. Op het persoonlijke vlak, want ik ben eigenlijk altijd tevreden als ik adviseur ben, dat de cliënteel nadien zegt, wat ben ik blij dat wij niet geprocedeerd hebben, dat wij niet gevochten hebben bij aandeelhoudersdisputen, dat we elkaar niet kapot geprocedeerd hebben, maar dat we wel tot een onderhandeld akkoord zijn gekomen. Als men mij dat zegt, dan geeft mij dat een bijzonder warm gevoel. En op het persoonlijke vlak, ik denk dat dat vandaag minder belangrijk is, maar ik heb op een bepaald moment in mijn leven een bepaalde keuze moeten maken om de richting in te slaan die ik nu ingeslaan ben. En ik heb daar toegevingen gedaan, hetgeen ik niet moest doen, Maar ik heb wel een belangenprioritisering gesteld. En ik wou dat mijn vrijheid was het belangrijkste. En de vrijheid om te kunnen ondernemen. En de vrijheid om te kunnen doen wat ik graag zou willen doen. Ja, en dan, ja, dan als je dit dan kunt binnenhalen, kunt onderhandelen en kunt closen. Ja, dat heeft mij wel heel veel genoegen in gegeven.
Oké, en de tips voor de mensen die dat ook willen, die dat nu horen, die staan natuurlijk in je boek. Die moeten daarvoor zijn. Dankjewel, Theo de Beir, auteur van het boek De Kracht van het Onderhandelen.